Liefde, die geen genade kan vinden en toch genadig is. Ja, gemeente, u kent ze vast wel. Een moeder, een vrouw die door haar man bedrogen is, of omgekeerd een man die wat onverwachts door zijn vrouw in de steek is gelaten. U bent misschien zo iemand. En wat u ook deed of doet, al stapel je liefde op liefde, ze schoppen je gewoonweg aan de kant. En wat doet nou heftiger pijn dan onbeantwoorde liefde? In de grond getrapte liefde. Dat doet toch zo zeer, hè? En toch? Ja, de mensen. Je ziet ze wazig kijken. Je hoort ze denken. Ik wist het wel. Ik zou er een punt achter zetten, vandaag nog. Al dat wachten, al dat hopen. De wanhoop nabij, er komt immers toch niks meer van terecht. En toch, iedere keer hoor ik ze weer. Dominee, ik hou nog zo zielsveel van hem. Of van haar. Ik kan er niet van loskomen. Onbegrijpelijk, gemeente. Liefde die geen genade kan vinden en toch genadig is. Een zwak voorbeeld. Maar ik wil u voorstellen het er wel met de preek, in de preek met elkaar over te hebben. Over liefde die geen genade kan vinden en toch genadig is. Dan laat ik het voorbeeld maar even voor wat het is. Niet omdat het niet aanspreekt, maar omdat ik in deze lijdensweken over hem wil spreken. In wie Gods liefde volmaakt tot ons komt. En omdat ik u twee regels van het bekende lied wil inscherpen. O heiland, die om zondaars te bevrijden zo zwaar woud lijden. Dat u uw liefde niet opgeeft. Gemeente, het is nog nacht. Door de anders zo stille straten van Jeruzalem klinken voetstappen hol en onheilspellend tegen de huizen op. Gedempte stemmen fluisteren. Weet jij wat? Waar dat vandaan komt, die onverhoopte convocatie voor een nachtelijke spoedzitting van het Sanhedrin? Weet jij wat dat betekent? Nee? Jij? Het heeft misschien wel te maken, zegt er een, met het geval Jezus van Nazareth. Zo oppert een insider, die uit betrouwbare bron, ja zo heet dat geloof ik, vernomen had dat het moderamen van de geestelijke rechtbank van het Joodse volk een paar losse centen over de tafel had geschoven en een zekere meneer Judas ter hand had gesteld om die gehate rabbi van Nazareth subiet uit de weg te ruimen. Het eerdrijf, gemeente, van het moorddadig voornemen, waar Marcus 14 vers 1 ons over inlicht. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij Jezus met listigheid vangen zouden. Wij zouden zeggen, jongeluizen, zochten spijkers op laag water. alle kans dat de list gelukt was. Vandaar dat toen de nachtwacht langskwam, zij onmiddellijk klaar wakker waren. Die leden van het Sanhedrin in de kleren schoten en zich in allerijl, nee, niet naar de gewone tempelraadskamer, want die was wellicht nog op slot, zich begaven, maar naar het huis van de hoge priester Caiaphas. Zo'n haast was erbij, moet je weten. Zo spannend was deze spoedeisende zitting, die het daglicht niet kon afwachten en daarom ook niet verdragen kon, dat zij ten huize van de hoge priester Caiaphas gesommeerd werden. Bloed van de meeste leden van het hoogeerwaarde college, dat bruiste allang, maar ja, dat bereikt een keer zijn hoogtepunt. Nou, dat was hier het geval. Het kookpunt. Dood zou hij. Die Jezus. Dood moest hij. Dat kon geen uitstel meer leiden. Tja, wat de vorm van het proces betreft, was het een toneelspel. Een belachelijke schijnvertoning. Zo doorzichtig als wat. En dat wisten ze zelf ook heel goed, hoor. Want dat weet je zelf in de regel wel. Hè? Maar ja, dan strijk je toch je gewoon gezicht bij glad, zeg. En je valt helemaal in de plooi. Misschien wel in de vrome plooi. Als je je zin maar krijgt. Gemeente, zo ging dat en zo gaat dat nog. En wij maar protest aantekenen. Gemeen, hè, van die overpriesters. Nou, daar nemen wij afstand van, hoor. Daar moeten we niks van hebben. Of anders, we zeggen arme Jezus en hij valt bij ons in beklag. Maar luister nou eens, gemeente. Kunnen wij nu doen alsof wij er niet mee te maken hebben? Met dat geval. Kunnen wij doen alsof wij er niet mee te maken hebben met al die donkere bladzijden in de Bijbel? Van de val van Adam af tot en met de verraden, vermoorde Christus, Gods eigen lieve Zoon. Kunnen wij daarbij onze handen in onschuld wassen? Nou, zeg eens eerlijk. Christus moet toch uit ons leven gebannen worden? Christus moet veroordeeld worden. En dat gebeurt in de wereld en ook in de kerk. Want hier gebeurt het in de kerk. Onder het volk van God. Onder Israël. Ja, dat is nou de droeve waarheid, hè, die we telkens tegenkomen. Bij anderen alleen. Bij theologen en predikanten, bij tal van kerkleden, die Jezus als de Zoon van God loochenen, de heilsfeiten vanaf de maagdelijke geboorte, tot en met de lichamelijke opstanding, de hemelvaart en de heilrijke wederkomst van Christus en alles wat daarmee samenhangt, en ook het hart van het evangelie, de verzoening loochenen en ontkennen. Ja, het zal wel. Dat we hen daarop aankijken, het zal wel. En vinden we dat niet bij onszelf? Wat we bij anderen veroordelen? Denk eens goed na. Denk eens heel goed na. Gemeente, volgen wij nu even het tekstverhaal. Nadat Jezus gevangen genomen is, wordt hij geboeid en wel voorgeleid. Het gaat er wel wat onofficieel aan toe. Maar dat mag niet hinderen, want je maakt het gewoon officieel, dan ben je er toch ook? Nee, we hoeven elkaar niets te vertellen. De hooggeroemde rechtsorde en rechtsstaat steekt heel raar in elkaar. Dat is vandaag nog zo. En in het geval Jezus, als het daarom gaat, nou mensen, dan valt dat recht helemaal buiten de orde. Wat is er aan de hand? In één woord, men zoekt rechtsgrond voor een van tevoren geplande moord. Daar is kort en goed alles mee gezegd. Dat is het hele verhaal. Men zoekt rechtsgrond voor een van tevoren vastgestelde moord. Vandaar die informele voorbereidende nachtzitting, waarvan het resultaat straks in de officiële morgenzitting nog even bekrachtigd moet worden. Men heeft Jezus' doodvonnis allang klaar liggen, en achteraf zoekt men er juridische gronden bij. Maar ja, je moet al een beetje fatsoenlijk voor de dag komen, nietwaar? Mensen, rechters nota bene, dagen de Zoon van God en daarmee God zelf voor hun rechterstoel. Nou, daar zit iets goeds fout, hoor ik u zeggen. Nou, u hebt volkomen gelijk. Wat ik vragen wil. Alleen daar, bij het Sanhedrin, bij die heerwaarde heren, die zeiden voor Gods recht en wet strijden, zit het daar alleen fout? Mensen die hun kromme rechtshandel toedekken met een schijnproces onder uiterlijk strikte wetsbetrachting, wij zouden zeggen met de Bijbel in de hand. En wellicht met luid psalmgezang. Nou, wacht even. Voordat u van plan bent om op die lui daar af te geven. Want kijk, als je zo hoort, gemeente, wat mensen over Jezus zeggen. Hoe mensen, en wij zijn ook van die mensen, van dat soort. Hoe mensen over Jezus oordelen. En hoe mensen over God denken en praten. Dan konden we wel eens aardig opschuiven in de richting van die rechters. Wat zeg ik, dan konden we wel eens met hen in één schuit zitten. Pas maar op. Houden wij altijd God voor rechtvaardig? Als we in de problemen raken, ziekte, moet teleurstelling, verlies van man, vrouw, kind, vader, moeder. Zeggen we dan met één, wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn doen is wijs en heilig. Of neem de wereldproblemen eens onder de loep. En hoor de protesten opklinken. Is me dat een God die dat allemaal laat gaan en die nou dus niet ingrijpt? Doet Jezus het ooit goed? Zit God er niet helemaal naast, naar de mening van velen? Dagelijks wordt hij toch beticht van misdaad. Waarom laat hij dit gaan en waarom grijpt hij hier niet in? En ja, dat hij op aarde aan alle schepselen wel doet. Ach, we zingen het wel, of misschien zingen we het ook al lang niet meer. Maar als we het zingen, wie gelooft het dan nog? Dat God op aarde aan alle schepselen wel doet. Als je al dat leed en al dat lijden en al die tranen en al die ellende en al dat onrecht en al die vuiligheid op je af ziet komen. Hij doet op aarde aan alle schepselen wel. Hoe beoordelen wij dan God? Ben je zelfs als kind van God, ga nog een stap verder. Ben je zelfs als kind van God er te goed voor om in bepaalde situaties rond te lopen met gebalde vuisten? Ooit zei eens een kind van God tegen me, dominee Azef is een broer van me. Die was het ook niet met God eens, lang niet. Wat een opstand tegen God. Luister eens, kijk eens om je heen, lees eens wat. Gemeente, hij wordt dood gewenst. Een dood geschreven in de moderne literatuur. Hij wordt dood gepreekt, waar men Gods leiding en voorzienigheid in ons leven aan de orde stelt. Dat wordt verzwegen. Waar men Christus kruis en opstanding loochent. En op hoeveel kansels wordt hij doodgezwegen onder het motto, de Jezus, ja nou ja zeg, moet je nou al beginnen over Jezus, daar ben je zomaar nog niet aan toe hoor, wacht even. En dan komt hij in sommige preken, misschien de laatste 5 minuten, als hij er nog aan de orde komt, maar eerder niet. Of je zingt onder het, zit onder het woord en je zingt, ik zal zijn zelf zingen daar ik hem. Maar dan zit je niet in de nacht hoor. Als je er nou in zit, hè. Dan zit er toch soms een brok verzet van binnen gemeente. Zo erg, zo erg. En dat je nou heel eerlijk bent, sta je niet zo ver van die rechters af. Als je nou heel eerlijk bent, dan kun je God eigenlijk wel wegkijken bij momenten uit je leven. Een brok verzet. Om tegen alles wat met God en Jezus te maken heeft, aan te zitten schoppen. En uiteindelijk, en dan vat ik maar samen, wil niemand van ons, en daar moet u zich niet aan ergeren, maar daar moet u onder buigen, en daar hoop ik dat u daaronder valt, wil niemand van ons behouden worden in Gods weg. Dat is alleen door Jezus Christus. Alleen door zijn volbracht werk. Alleen door zijn verzoenend lijden en sterven. U vraagt waarom ik die zaken zo diep ophaal? Omdat ik van mening ben, gemeente, en de praktijk bevestigt het dagelijks, dat de rechtszitting, tussen aanhalingstekens, waarin toneel gespeeld wordt met God en goddelijke zaken, vandaag nog steeds niet gesloten is. Die hoeft niet eens heropend te worden, zoals de zaak van Putten. Die is nog nooit gesloten, die zal ook niet gesloten worden tot de jongste dag. Als God ter hoge vierschaar stijgt. En dat wij nog steeds ons bevinden in een eeuwenlang voortslepend proces. Waarin het draait om voor of tegen Jezus. Ook in de kerk, ook in deze dienst. En dan elke dienst. Hem aannemen als van God geschonken. Of hem verwerpen, veroordelen. Omdat wij weigeren dat hij ons regeert. Omdat wij niet willen dat hij alleen koning is. Hoe je dat ook motiveert of camoufleert. Gemeente, hoe ook met Christus gehandeld en gesot wordt, door hem tot slachtoffer van heel die kromme rechtshandel te maken. Ik speur in dit verhaal, in deze geschiedenis, kan ik beter zeggen, een goddelijke ironie. Het is gewoonweg een spot waar God achter staat. dat de Hoge Raad geen getuigenis tegen Jezus kan formuleren, geen rechtsgrond kan vinden waarop hij te veroordelen zou zijn. Want God in de hemel houdt het heft in handen. God en niet de mens. God is rechter die het beslist. De voorzitter recruteert getuigen uit de zittende leden van het college. De spanning stijgt. Maar het resultaat valt dik tegen. De een zegt zus en de ander zegt zo. En achter geen enkel getuigenis kan de raad zijn vinger haken. Want je hoort het zo. Ligt er gewoon duimendik bovenop. Het zijn valse getuigen. En als twee hetzelfde zeggen, als dat nog gebeurt, dan is het toch weer niet hetzelfde. Er is geen touw aan vast te knopen. En die Hoge Raad krijgt geen been om op te staan. De rechters gaan stuk voor stuk onderuit. Onderling ontstaat er dan natuurlijk spraakverwarring, dat begrijpt u wel. Men wil allemaal hetzelfde. Men zoekt Jezus dood. Maar men krijgt geen argumenten boven tafel. Steekhoudende argumenten. En daarom spreken we elkaar ook tegelijk altijd weer tegen. En dat is nu een klaar bewijs van de onrechtvaardigheid van deze rechtshandel. En daar staat God achter. Het blijkt moeilijk om een onrechtmatige partijdige actie nu nog op de rails van een onpartijdige uitspraak te krijgen. Een les voor nu en voor altijd, gemeente. Wereld en godsdienst, schijngodsdienst bedoel ik. Maar ja, wat is dat nou anders dan geestelijk toneelspel? Zijn het eens als het erom gaat dat Christus uitgebannen moet worden. En dat we het zelf beslissen. En dat we het recht in eigen hand nemen. En als je dan dat zo hoort, dan lijkt het allemaal een eenheid. Maar verre vandaar. Want ze kunnen elkaars bloed wel drinken. Dat doen ze ook hoor. Kijk maar om u heen. God komt eraan te pas. Maar is het nou zoveel beter? In deze tegenwoordige en boze wereld. Nu al langer hoe meer zonder God komen te zitten. Is het er nu zoveel beter op geworden? Gaan we er in de samenleving op vooruit? Als Christus van het toneel verdwijnt. Vindt u dat? Ja, nee toch? Gedragen de mensen die met God en met Jezus en met de Bijbel hebben afgedaan zich als zulke lievertjes. In de sport, in de politiek, in criminele circuits. In de handel, in het zakenleven, op de beurs of waar dan ook, in de kerk kun je er ook bij zeggen. Als God uitgeschakeld wordt, geen God en geen meester, gaat het dan zoveel beter in de wereld? En nou ja, daar zijn we dan vanaf. Dan kunnen we onze eigen gang gaan, dan zijn we het heerlijk met elkaar eens. Niks hoor. Vergeet het maar. Jezus moet weg. Men met elkaar wel roerend over eens. En de een zegt hierom en de ander zegt daarom. Maar niemand weet echt waarom. Onderling bestrijden elkaar bij het leven. Het is ernstig genoeg. Jawel. Maar zou de ironie van Psalm 2 hier ook niet van toepassing zijn, gemeente, die in de hemel woont en ziet op al dat laag en nietig aards gewemel, die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten, voor schut zetten, zouden we zeggen, wanneer hun vrezen komt. Hoe meer secularisatie, hoe meer valse getuigen tegen Jezus, omdat men vindt dat God ons dwarsboomt, een God is waar je toch niks van mag, des te groter chaos in de wereld. Dat hoef ik niet te bewijzen, dat raap je van de straat op. Hoe meer rechtsverkrachting op grote en kleine schaal, hoe meer het ouderwetse gedicht gelijk krijgt, wat van de hoge God afvalt, moet vallen. Eenzelfde schuld, eenzelfde lot voor allen. Gezin, het volk, de kerk, de staat, de kleinen met de groten, verlaten moet wat God verlaat en wat God verstoot, verstoten. Wel hoort men dagelijks stem op stem, geen nood, we redden het zonder hem, Jezus moet dood. Maar die het zeggen, zinken. Dat is het resultaat. Nou, gemeente, even terug naar de nachtzitting. We houden ook vandaag vanaf de kerkelijke tribune de rechtzitting bij. Niet vrijblijvend, hoor. Houd daar goed rekening mee. U niet en ik niet. En jij ook niet. Niet vrijblijvend. Wat vindt u ervan, van die rechtzitting? Als je het zo even aangekeken en aangehoord hebt. Ik ga weg, zegt iemand. Met dit valse zaakje wil ik niks te maken hebben. Wacht nog even. Wacht nog even. Voordat je wegloopt. Ik wou u wat vragen. U wil niks te maken hebben met die mensen die vals tegen Jezus getuigen. Maar zou u dan wel voor hem willen getuigen? Ja? Daar moet je niet weglopen. Dat kan toch ook? Dat kan nu. Getuigenis afgeven met als inhoud: ik wil zingen van een heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf af aan het kruis houdt en mij redden van de dood. Zou je dat willen? Moet je blijven staan. Moet je blijven staan. Ik neem het voor hem op. Al zou het me lang kosten. Kijk, want op zulke getuigenissen zitten we echt te wachten. Echt waar, want als u het niet doet, dan moet je niet direct met Peters aankomen, maar luister maar even. Als u het niet doet, wie moet het dan doen? Als wij, leden van Christus gemeente, niet getuigen voor hem, wie moet het dan doen? Moet ik dat aan Feyenoord overlaten of zo? Aan de supporters? Wie moet het dan doen? Of aan uw ongelovige collega? Moet die het dan doen? Daar zitten we echt op te wachten, op zulke getuigenissen. Want met getuigenissen tegen Jezus worden we genoeg overspoeld. Jezus, je hoort het toch, zegt me niks. God, wat heb je daar nou aan? De kerk, is me dat een zaakje? Mij niet gezien. Wat zeg je, ben ik gedoopt? Ja, kan wel zijn, maar dat was mijn keus niet. Dat hebben mijn vader en moeder laten doen. En wat dan nog? Erg is dat, hè? Als je er zo over denkt. Mag ik eens vragen? Wat hebt u dan tegen hem? Waarom gelooft u niet in hem? Waarom laat je hem lopen? Voelen we ons soms thuis, te midden van de valse getuigen? Zie Jezus daar eens staan, in uw plaats. En hoor de Vader van hem getuigen. Deze is mijn geliefde Zoon. Die daar staat, hè? Voor die rechtbank van het Sanhedrin. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Voordat je wegloopt, zou ik willen vragen, val je dan met je hart bovenop? Hoort hem. Wat bent u? Wat ben jij? Voor of tegen? Als je nog tegen bent, dan kan het nog voor worden, hoor. Door de overtuigende kracht van de Heilige Geest. En daar kan ik u bewijs ook van leveren. Uit het woord. De antigetuige Saulus werd toch maar een godsgetuige. En hij heeft het uit alle macht en met heel zijn hart zijn leven lang later uitgeroepen. En ik heb mij voorgenomen niet ten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want ik leef, nee, hij leeft in mij. En daarom leef ik met hem. Leeft dat getuigenis voor hem in uw hart? Hoop ik toch wel. Gemeente, eindelijk breekt de spanning. Hier en daar staat een lid van het college op. De zelfverzekerdheid staat op hun gezicht te lezen. Twee of drie, meer zijn er niet nodig. Staat er niet hoeveel er waren, maar meer zijn er ook niet nodig. En de hoge priester, die glimlacht een beetje zuur. En je hoort hem denken. Wacht maar, Jezus, net lukt het niet, maar hè. We krijgen u wel. We krijgen u wel onder de tafel. We krijgen de bewijzen wel boven tafel. We krijgen u wel dood. Twee, drie staan erop. Het woord is aan, zegt de hoge priester als voorzitter. Het woord is aan. En dan komt bij hen het hoge woord eruit. Wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tent. En de hand van die getuige wijst naar het vlakbij een godshuis, die met handen gemaakt is afbreken en in drie dagen een ander zonder handen gemaakt bouwen. Stilte. Wat? Profileert hij zich als tempelsloper? Haalt u onze dienst aan God onderuit? Onze offers en gebeden en psalmgezangen? Anderen vallen bij. Dat was echt een aanklacht die steekhoudend is en zou kunnen dienen om Jezus te doden, gemeente. Moet je verbeelden. Een tempel zonder handen gemaakt bouwen. Wat is dat nou? Dat is scheppen. Ja toch, dat is eigenlijk scheppen. En wie beweert dat te kunnen, die is God. Die een tempel kan bouwen zonder handen, dat is God. Want God kan alleen scheppen zonder handen. En dan beginnen ze door te krijgen. Ze zeggen, u stelt zich aan gelijk aan God. Nou, dat is het ergste wat er bestaat. Dat is Gods lasterlijk. En u zou de zaak bijna rond zijn, als als niet de een het zus weergaf, en de ander net een andere nuance naar voren bracht. Maar de verdraaide woorden scheren langs elkaar heen, en Jezus had nooit gesproken over zijn handen, toen hij het had over de afbraak van de tempel. Dat woord had hij niet gebruikt. Dus de een onderstreept het en de ander laat het misschien weg. En de aanklacht haalt het weer niet. Hun getuigenis was niet eenparig. Daar moet het voorlopig bij blijven. Ze hebben alles overhoop gehaald. Alles uit de kast gehaald. Alles op alles gezet. En het is toch mislukt. Heb er ondertussen goed erg in, gemeente, dat wij het ook niet redden voor Gods rechterstoel. Als en zolang wij Gods woord verdraaien, een vals getuigenis geven en in ongeloof God van ons verzet tegen zijn genade de schuld geven. Want daar komt tegen de mensen, ja. Ja, hoor eens dominee, als ik me niet bekeren kan, dan kan ik niks aan doen. Als God het me niet geeft, dan kan ik niks aan doen. Ja, dan kun je volhouden, ja. Totdat je voor Gods rechterstoel staat. En dan valt dat argument weg. Dan heb je geen been om te staan. Pas op. Want een bezwarend getuigenis daar was uiteindelijk een vals getuigenis. En gaf geen rechtsgrond, geen enkele juridische onderbouwing voor het tevoren vastgestelde doodvonnis. Gemeente, we mogen weer zeggen, daar zorgt God in zijn recht voor. Maar daarmee raken we ook tegelijk aan het diepste van het geheim van Gods verlossingswerk. Daarmee raken we aan de liefde van het Lam Gods, dat zo onschuldig, zo en geduldig aan het smadelijk kruis geslacht werd. Dat dat getuigenis niet eenparig was. Daar zit God achter. Want gemeente, nu en zo moet aan het licht komen dat Jezus onschuldig gevonnist is. Onschuldig. Waarom? En nou kom ik terug op het thema van de preek. Omdat Jezus liefde in mensenogen geen genade kan vinden. Vanwaar dat verzet tegen Christus, zijn ongeluk tussen aanhalingstekens, is dat hij beter is dan alle mensen. Dat hij leeft uit de geest van het woord van 1 Korinthe 13. Want hij is langmoedig en goedertieren. Hij is niet afgunstig. Hij handelt niet lichtvaardig. Hij is niet opgeblazen. Hij handelt niet ongeschikt. Hij zoekt zichzelf niet. Hij wordt niet verbitterd. Hij denkt geen kwaad. Hij bedekt alle dingen. Hij gelooft alle dingen. Hij hoopt alle dingen. Hij is het beeld van de onzienlijke. En zoals hij daar staat in zijn volkomen liefde en reinheid. Onschendbaar. Voor God en mensen kan hem niet uitstaan. Dat is de aanklacht van Jezus tegen zijn rechters. Want deze liefde waar hij in leeft roept haat op. Nee, het is geen leugen wanneer apostel Paulus spreekt dat het bedenken des vleesers vijandschap is tegen God. Omdat het zich aan de wet Gods. En daar moet je niet meteen een schrikbeeld van maken. Want die wet Gods, dat is pure liefde. God liefhebben boven alles. En je naast als jezelf. Omdat men zich aan die wet Gods niet onderwerpt. Daar komt de vijandschap van de mens in naar voren. Men wil die liefde niet. Gemeente, laat dat eens op u inwerken. En dan vraag ik u, wie staat er dan schuldig? Hij of wij? U, jij, ik? Als ik bij het licht van Gods woord dat ons hier vonniswijze het goed zie, dan draaien de rollen om. Dan komen wij in de beklaagde bank. Wij zelf. En dan spreek je niet meer zo lief over jezelf. Bepaalde mensen schijnen geen kwaad haar op hun hoofd te hebben. En toch merkt men de vijandschap in hun hart. En die vijandschap merk je ook zo dikwijls in je eigen hart. He, dat we niet uit genade zalig willen worden. Dat we niet van pure eenzijdige liefde willen leven. O, wat kost dat een strijd. Dat zijn wij mensen. Zij bedekken niet alle dingen. Zij geloven niet alle dingen. Ze zijn wel verbitterd. En denken een heleboel kwaad, vooral van God. En van de Heere Jezus. Mensen haten hem, hier en daar en overal. Omdat hij Gods zoon is. Omdat hij liefde is. Over ontdekking gesproken, gemeente. Hebt u al ontdekt dat wij van genade niets moeten hebben? Wat een wonder toch, hè? Dat God in zijn liefde ons dan toch genadig wil zijn. Toch genadig. Terwijl ik van zijn liefde niet moest hebben. Want hij is gevonden van een volk dat naar hem niet zocht. Wist u dat? En tot een volk dat naar hem niet vroeg, heeft hij gezegd: zie hier ben ik, zie hier ben ik. Neem mijn genade aan. Hoe ik dat aan de weet kom. Als we gaan staan mogen waar Jezus stond. Voor de rechtbank. Wanneer de Heere zijn recht laat gelden over u en mij. Wet en geweten mij terecht aanklagen. Des doods schuldig zijn. Omdat wij niet gebleven zijn in al hetgeen geschreven is. In het boek der wet om dat te doen. Omdat wij uit de liefde Gods gevallen zijn. En er niets van moeten hebben. Eerlijk is eerlijk. Wie gaat er dan van ons vrij uit? De wal keert het schip. De vloek verdient. Het oordeel moet voltrokken. Heere, mijn hart is boos en schuldig. Nee, ik loop niet weg. Ik ben erbij, gloeiend bij. Ik heb u op het hart getrapt. Uw liefdeshart. Ik moest niets van genade hebben. En dan draait God de rollen voor de tweede keer om. En laat hij me zien dat het pure genade is. Welk een vriend is onze heiland die in onze plaats wil staan. Zich inliet en inlaat met mijn schuld voor Gods aangezicht. Niet onder mijn schuld op verkeerde manier zoekt weg te komen. Er niet omheen draait. Maar als het lam Gods schuld op zich neemt. Zie het lam Gods. Wat een onrecht werd hem aangedaan. Dat werd me eerst duidelijk. Toen het recht van God zijn loop nam tegen hem. Genade en recht. Recht en genade liggen ineengestrengeld en worden verheerlijkt in Christus Jezus. Wilt u het weten? Belijden. Mijn zwaarste zonde was en is. Zondigen tegen Gods liefde en genade. Wie van genade niet wil weten, die zondigt zich dood. Door verdoemelijk ongeloof. En wie nu belijdt, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig, gemeene. Die verneem het evangelie. Dit keer uit de mond van de apostel der liefde. Johannes, kinderkens. Indien wij gezondigd hebben. En wie zegt dat hij dat niet heeft gedaan? En wie zegt dat hij altijd open staat voor de liefde van God? Wie zegt dat hij niet het zwaarst gezondigd heeft tegen de liefde van God? Maar kinderkens, zie je daar Jezus staan. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Wie is dat als Jezus Christus de rechtvaardige? In hem mijn verrots. werd het onrecht nooit gevonden. Vergeet het maar nooit, dat hij daar stond en hoe het hem verging. De Heilige Geest verheerlijkt hem. Als wij geen gerechtigheid meer overhouden, dan wordt zijn onschuld en volkomen heiligheid. Waarin hij daar staat en dat daar openbaar is gekomen. Mede daar, mijn en onze grootste schat, Christus en zijn gerechtigheid, onschuldig ter dood veroordeeld, opdat ik voor het gericht Gods zou vrijgesproken worden. Getuig er maar van, liefde die geen genade kan vinden en toch genadig is voor zo een als ik. Toch genadig is. Ik moest niets van hem hebben, maar hij had me lief en heeft me lief met een eeuwige liefde. Zo worden vijanden met God verzoend, gemeente, en goddelozen gerechtvaardigd. Wat een hoogte, lengte en diepte vindt u niet van die liefde zonder pijl. Amen.